Welkom bij een nieuwe podcast van Compleet Gezond. Gast van deze week is Jan Hessels, klinisch chemicus. Een klinisch chemicus onderzoekt onder andere bloed en ander lichaamsvocht. Jarenlang heeft Jan gewerkt in diverse ziekenhuizen in het oosten van het land. En sinds 2016 is hij samen met zijn vrouw eigenaar van een medisch laboratorium, Hessels en Grob. Dit bedrijf houdt zich bezig met voedingsgeneeskunde en preventieve gezondheid. Jan heeft meer dan 100 verschillende testen ontwikkeld en de testen kunnen door de klant thuis afgenomen worden of door een aangesloten therapeut. Jan gaat deze aflevering meer vertellen over de testen, de resultaten en de mogelijkheden om de regie van je gezondheid weer in eigen hand te nemen. Welkom Jan en fijn dat je iets meer wil vertellen over je werk en je passie. Kun je jezelf nog even kort voorstellen?
Ja, dat kan ik. Zoals je al zei, Jan Hessels. Ik ben inderdaad klinisch chemicus. Dat is een vakgebied wat niet zo heel bekend is in Nederland. Ik heb lang geleden aan de Universiteit Biochemie gestudeerd in Groningen. Daarna heb ik promotieonderzoek gedaan, ook in Groningen. En gedurende 4 jaar. En daarna 4 jaar specialistenopleiding. Tot specialist laboratoriumgeneeskunde. Vroeger heette dat klinische chemie. En dat houdt zich inderdaad bezig met laboratoriumonderzoek in de brede zin van het woord. Als het gaat dus om bloedonderzoek, bloed, urine, speeksel, dus alle processen die zich afspelen in het lichaam. Uh-huh. We houden ons dus niet bezig met microbiologie, dus met bacteriën en met beesten, maar puur wat in het lichaam zelf gebeurt.
Ja.
Dat is een beetje de afbakening van het vakgebied. Daar heb ik de afgelopen 25 jaar gewerkt. Uh-huh. Bijna 25 jaar. In een aantal ziekenhuizen. Dat is een beroep dat eigenlijk altijd in ziekenhuizen of in huisartslaboratoria wordt uitgeoefend. Uh-huh. En ongeveer 5-7 jaar geleden ben ik daarmee gestopt. En zijn we ons eigen laboratorium begonnen, zoals je net al zei.
Ja.
Dus dat, dat is ongeveer de route die ik tot nu toe heb gevolgd.
Ja, precies.
In het gehele traject heb ik mij vooral gespecialiseerd in de endocrinologie en in het metabolisme. Dus uh-huh. de metabole processen in het lichaam en de hormonen die erbij horen om die processen aan te sturen.
Ja.
Dus dat is een beetje het vakgebied waar ik veel interesse in heb en gespecialiseerd heb.
Ja, precies. En metabole processen, dat is met name de stofwisseling, hè, voor de meeste mensen.
Ja, dat is dus ja, de stofwisseling. Maar eigenlijk kun je zeggen dat alle biochemische processen zijn eigenlijk metabole processen. Uh-huh. Dus dat is een beetje een verzamelnaam voor alles wat aan chemie in ons lichaam afspeelt.
Ja, en nou ja, endocrinologie, dat zijn de hormonen. Dus dat spreekt ook voor heel veel mensen wel tot de verbeelding, denk ik.
Ja. Alle processen worden aangestuurd door hormonen in het lichaam. Mm-hmm. Bekendste is denk ik wel insuline.
Ja.
Dus als we glucose gaan eten, of überhaupt gaan eten, er zit glucose in, er zit mm-hmm. koolhydraten in, dan wordt insuline gestimuleerd. De alflicht hier maakt insuline. En dat zorgt ervoor dat de glucose kan opgenomen worden in de cellen en weer kan worden verbrand. Dus als dat er niet is, dan gaat het proces niet goed. Dat kan eigenlijk veranderen.
Ja. En wat is eigenlijk jullie drijfveer? Wat was jullie aanleiding om te gaan starten voor jezelf?
Ja, de aanleiding was... dat heeft altijd meerdere aanleidingen. Het is niet specifiek één mm-hmm. Aanleiding geweest. Maar ik ben eigenlijk altijd op zoek naar nieuwe dingen. Dus innovatiever, dat vind ik leuk om te doen. Mm-hmm. Iets nieuws denken, iets nieuws ontwikkelen. Dat vind ik interessant. We hadden een... Daarbij tegelijkertijd hadden we als doel om een laboratoriumonderzoek dichter bij de mensen te brengen. Uh-huh. Dus makkelijker en toegankelijker te maken.
Ja.
En vooral ook voor zeg maar, de dagelijkse praktijk van mensen van alle dag. En dan vooral dus de relatie van voeding en preventie voor de gezondheid. Waar laboratoriumonderzoek tot op heden eigenlijk altijd voor gebruikt wordt, is door huisartsen en specialisten om te kijken of iemand ziek is. Uh-huh. En de hele geneeskunde is gericht op acute ziekte.
Ja.
Er zijn totaal gericht op infecties, een acute ontsteking, acute pancreatitis, een acute buikontsteking of acute diabetes. Hè, want dan heb je in één keer een hoog glucose, een bloedsuiker en dan ga je naar de huisarts en zegt, ja meneer, die heeft suiker, dan moet je nu echt iets aan doen.
Ja.
Nou, dat zijn allemaal diagnoses waar de huisarts en de specialist mee bezig is. En daar gebruikt het laboratorium voor om dat vast te stellen. Ja? Die diagnoses zijn bijna altijd laboratoriumonderzoeken vereist. En tussen de acute fase van de ziekte en het ontstaan van die ziekte, zit soms wel 10, soms wel 30 jaar tussen.
Ja.
En daar is het laboratorium uitermate belangrijk voor. Om dat vast te stellen. Maar dat gebeurt niet en dat gebruikt ook niemand. De huisarts heeft eigenlijk totaal geen interesse in voedingsgeneeskunde, helemaal geen interesse in preventie. Hoewel we dat heel hard roepen in Nederland, is er eigenlijk geen daadwerkelijke interesse in. Alles wat we moeten meten op dat gebied en moeten weten, is nog volop in ontwikkeling.
Ja.
Dat is het innovatieve en dat is ook leuk om daaraan mee te denken en te ontwikkelen van wat heb je nou eigenlijk nodig om de gezondheid van mensen in kaart te kunnen brengen in een heel vroeg stadium. Dat is niet voordat ze naar de dokter gaan en al ziek zijn, maar juist in die fase daarvoor. En daar hebben we over nagedacht van hoe kun je dat nou het beste doen om en het laboratoriumwerk interessanter te maken, belangrijk ook voor de doelgroep van de gewone mens, maar ook wat heb je daar nou voor nodig om gewone mensen geïnteresseerd te krijgen in laboratoriumonderzoek. Nou, het eerste wat je moet doen, denk ik, is dat de bloedafname en afneming van speeksel en urine wat eenvoudiger gaat dan dat je naar een prikpost moet.
Ja.
Want de drempel naar een prikpost is veel te hoog, want je kunt alleen maar naar een prikpost van een laboratorium als je ziek bent en een verwijzing hebt van een huisarts.
Ja.
Dus dat gaat niet werken. Dus we hebben een methode bedacht om met een vingerprik een aantal druppels bloed te verzamelen en uit een paar druppels bloed, ongeveer 3-4 druppels bloed, een hele rij aan testen te kunnen doen. Dat is eigenlijk de belangrijkste innovatie, is dat je uit heel weinig materiaal zoveel mogelijk testen kunt doen.
Ja,
dus dat heb ik al ontwikkeld in de tijd dat ik nog in het ziekenhuis werkte. De afgelopen 10, 15 jaar ongeveer. Maar toen ging het steeds een beetje beter en meer groeien. En ik kreeg steeds meer ideeën om dat vorm te geven. Mm-hmm. Dat paste niet heel goed meer in het ziekenhuisstructuur. Er kwam nog bij dat de raad van bestuur, waar ik een goed contact mee had toen, het ook niet erg verstandig vond dat we met homeopathische artsen en met therapeuten gingen werken. Want dat was toch wel heel erg ver van het ziekenhuiswereld. Ja. En preventie, was wel interessant, maar dat levert er geen geld op.
Nee,
dus kortom, de weg die we insloegen was eigenlijk niet de weg die het ziekenhuis wilde. Dus toen hebben we 6 jaar geleden besloten om voor onszelf te beginnen en een eigen laboratorium op te richten. Dat was een behoorlijke sprong in het diepe.
Ja, ik kan me voorstellen.
Er is nog één ander laboratorium dat een eigen BV is, dus een eigen onderneming. Voor de rest zijn alle laboratoria in Nederland stichtingen die bekostigd worden door de zorgverzekeraars. Dus eigenlijk zijn overheidsinstellingen.
Ja, precies. Maar goed, volgens mij heb je het hartstikke druk. Dus ik denk niet dat je werktekort hebt.
Nee, we hebben geen werktekort. Dus wat dat betreft zijn we heel blij dat we deze stap hebben genomen.
Ja.
We zijn elke dag nog bezig met weer nieuwe dingen en natuurlijk het afwerken van binnen het laboratorium zelf.
Ja, precies. Ja. Nou, je hebt net al een beetje verteld in hoeverre jullie testmethode anders is dan van een huisarts of een specialist. Hè. Jullie zitten eigenlijk, als het goed is, in een veel eerder stadium. Dus veel meer preventief dan inderdaad zodra er al ziekte is. En het mooie is daarvan natuurlijk ook dat je dan met de juiste adviezen dat je het kan oplossen.
Ja, dat klopt. Dat is ook precies wat we graag willen.
Ja.
De methodieken de testen die we gebruiken zijn ongeveer 90% hetzelfde als wat een huisarts en een specialist gebruiken. Mm-hmm. Dus dat wijken we niet heel veel af.
Ja.
De cholesterolmeting is nu precies hetzelfde als in een huisartslaboratorium. Dat geldt ook voor heel veel andere testen. We hebben wel een aantal nieuwe testen erbij ontwikkeld en bedacht. Die heel typisch zijn voor preventieve zorg en die voor huisartsen eigenlijk geen belangstelling hebben. Bijvoorbeeld jodium is een heel belangrijk stofje, en selenium, waar we chronisch tekort aan hebben.
Ja.
Wel belangrijk om te weten hoeveel tekort we hebben,
ja,
om het goed te kunnen doseren.
Ja.
Beide stoffen geldt dat overdoseren schadelijk is. Dus een goede dosering is belangrijk en daarvoor is juist het meten van dat soort stoffen van belang.
Ja.
Maar er is eigenlijk niemand in Nederland die een dusdanig jodiumtekort heeft, dat hij een acuut schildklierprobleem krijgt. Kijk, en dat is het probleem waarmee je naar de huisarts gaat. Maar een chronisch jodiumtekort op de lange termijn geeft heel veel schade aan de schildklier.
Ja.
Het hoge risico op het krijgen van Hashimoto en het snelwerkende schildklier. Te traag en te snel. Dus het heeft wel gevolgen.
Ja,
zo hebben we ook zink, koper, selenium, jodium. We meten in de urine een aantal stoffen zoals ammonium om de verzuring te meten. Dat zijn allemaal testen die van belang zijn voor chronische ziekte en het ontstaan van ziekte, maar niet voor acute ziekte bij de huisarts. Dus op die manier hebben we toch een set van testen bedacht om chronische ontsporing op te sporen.
Mm-hmm. En je hebt ook iets nieuws ontwikkeld, hè? Dat is de HG, dat is Hessels en Grob, neem ik aan. En een Personalized Nutrition and Health Program. En dat zijn 5 verschillende pakketten, die geven je extra veel informatie over je gezondheid en bij welke punten natuurlijk uiteraard nog verbetering mogelijk is. En dan zag ik dat 3 testen worden gedaan via wat druppels bloed uit een vingerprikje. En eentje uit urine en uit speeksel. En die testen heb je zelf ontwikkeld, begrijp ik. Kun je daar ook nog iets over vertellen?
Nou, een aantal testen hebben we zelf ontwikkeld. De meeste testen, wat ik net al uitlegde, zijn dezelfde testen
als die we gebruiken
in reguliere laboratoria. Daar hebben we de meeste.
Mm-hmm.
We hebben niet 4 testen, maar we hebben 6 testen, maar we hebben 6 verschillende profielen gemaakt.
Okay.
Totaal zijn het 56 testen.
Ja.
En dat doen we inderdaad uit bloed. Dat zijn iets meer dan 3 druppels. Dat zijn 2 microtubes, 2 kleine cupjes die gevuld worden. Dat is ongeveer 6-7 druppels bloed. Voor de ervaren therapeut is dat geen probleem om dat goed af te nemen.
Mm-hmm.
We meten dan 6 profielen. En dat zijn de 6 waarvan ik denk de meest belangrijke metabole processen in het lichaam waar chronische ontsporing optreedt en uiteindelijk van belang zijn voor het ontstaan van chronische ziekte. En dat is het koolhydraatmetabolisme, dat is echt het belangrijkste glucosemetabolisme. Dus een meten glucose, insuline, HOMA-IR, lactaat, hydroxyboterzuur, dat zijn zo een aantal testen om het koolhydraatmetabolisme in kaart te brengen. Het vetmetabolisme, dus cholesterol en triglyceride, en nog een aantal testen. Het eiwitmetabolisme. Die 3, zeg maar, het zijn de macronutriënten, die 3 hangen heel nauw met elkaar samen. Maar die hebben allemaal, alle 3 wel een eigen pakket aan testen om ze onafhankelijk van elkaar te kunnen beoordelen. En als er ontsporingen zijn, dan is het belangrijk om ze wel in verband met elkaar te interpreteren.
Mm-hmm.
Daarnaast hebben we nog 3 andere metabole processen gedefinieerd. Dat is zuurbasenmetabolisme. Zuurbase mineralen, die worden echt bij elkaar. Dus het natrium, kalium, calcium, magnesium en de zuren.
Ja.
Dus hoeveelheid zuur die we binnenkrijgen, maar ook zelf maken. Dat kan op de lange duur kan dat laaggradige chronische metabole verzuring geven. Dat geeft onder andere botontkalking, groot risico op nierstenen, maar geeft ook groot risico op insulineresistentie, hart- en vaatziekten. Er zijn heel veel daaraan gelinkt aan die ontsporing. Dus het zuurbasenmetabolisme, methylerend metabolisme. Methylering is zeg maar, de basis van hoe alle metabole processen op de lange duur worden ge-up of gedown reguleerd. Dat heeft alles met epigenetica te maken. Worden genen meer of minder goed aangezet. Dat betekent dat alle metabole processen op een juist hoger of op een lager niveau komen. Daarvoor zijn vitamine B12, folaat En glutathion zijn wel de belangrijkste stoffen die we daar, en homocysteine, die we daarvoor kunnen meten. Mm-hmm. Als dat verstoord is, dan is het heel moeilijk om weer voldoende energie te krijgen, weer goed in balans te krijgen. Dus dat moet, is eigenlijk de basis, dat moet als eerste moet dat aangepakt worden. We zien nu bijvoorbeeld bij mensen met COVID-19, infecties die dat COVID-19, de corona-infectie hebben doorgemaakt, dat hier heel veel problemen optreden. Het virus, COVID-19 virus, coronavirus, vereist ongelooflijk veel folaat. Die vreet eigenlijk ons hele folaatvoorraad op. En het duurt maanden voordat die folaatstatus weer is bijgelegd. Maar gaan we foliumzuur meten in plasma, dan zien we marginaal verlaagde foliumzuurwaarden, folaatwaarden.
Ja.
Dus de huisarts onderkent dat niet. Maar ga je de voorraad aan foliumzuur meten in rode bloedcellen, dan is die sterk verlaagd. Dat betekent eigenlijk dat er een enorm tekort is aan folaat. Hetzelfde geldt voor B12. Maar als het wel voldoende B12 is, maar geen folaat, dan kan die methyleringscyclus nog niet functioneren. Uh-huh. Dus die hele folaatcyclus die moet op een heel hoog niveau weer aangezet worden, voordat je überhaupt die mensen weer kunt activeren. Nou, dat is een idee en ook een kennis die totaal niet bekend is bij huisartsen en specialisten.
Nee.
Dus dat is heel jammer. Dat er eigenlijk vanuit de verkeerde hoek wordt gekeken naar chronische ziekte en chronische aandoening.
Ja.
Een derde, ik heb er nu 5 genoemd. De laatste, de zesde, is dan het redox-metabolisme. Dat heeft met reductie-oxidatie te maken. We kennen allemaal wel de term antioxidant.
Ja.
Dat is veel breder dan alleen maar vitamine C. Een van de belangrijkste antioxidanten die we kennen. Het hele oxidatie-reductieproces in het lichaam is ongelooflijk ingewikkeld in elkaar. Maar wat het neerkomt is dat we bij alle metabole processen die in het lichaam plaatsvinden, daar komen radicalen bij. Dat zijn of zuurstofradicalen of stikstofradicalen. Dat noemen ze reactive oxygen species. Dat zijn kleine moleculen die zich als radicaal gedragen. Die zijn in principe heel schadelijk. Dus die moeten direct kunnen weggevangen worden. Daar hebben we enzymsystemen voor die dat kunnen doen. Heel veel catalase en dismutases en noem maar op. Die optimaal moeten functioneren. Die functioneren alleen maar optimaal als de status van ijzer, van koper, van zink optimaal is. En selenium. Ja. Als die niet optimaal zijn, kunnen die enzymen niet goed functioneren en hebben we problemen met de redoxbalans. Nou, verder moeten we vitamine C voldoende innemen. En hebben we allerlei andere natuurlijke antioxidanten in onze voeding, waar we notoire veel te weinig van binnenkrijgen.
Ja.
En dat is echt een groot probleem. Krijgen we laagradige ontstekingen. Dat kunnen we onder andere aflezen aan CEP, maar ook aan een aantal andere belangrijke markers. En die laagradige ontstekingen die zorgen ervoor dat er allerlei processen in het lichaam plaatsvinden bij bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Dat is het belangrijkste daarbij is die chronische ontsteking, maar ook bij ontstekingen van de lever en van de pancreas. Dat begint allemaal met laagradige ontstekingen en daarna pas zien we ontsporing op het gebied van diabetes of hart- en vaatziekten. Dus die laagradige ontsteking, dat is een hele belangrijke eerste stap. Mm-hmm. Als we die 6 processen naast elkaar leggen, allemaal afzonderlijk hebben gemeten, dan is het van belang om ze integraal te beoordelen. Dus niet als losstaand systeem, maar als geheel. En dat is vaak de moeilijkheid om het, ik noem dat vaak met een mooi woord holistisch, maar dat is denk ik een beetje te vaak gebruikt om nog te zeggen wat ik bedoel. Alle metabole processen hangen met elkaar samen. De moeilijkheid daarvan is om te achterhalen van waar zit nou precies de oorzaak en wat is het gevolg.
Ja.
Want als je het gevolg ziet en je denkt, oh, ik heb een hoog cholesterol, ik moet wat aan mijn cholesterol doen. Dan kun je misschien het gevolg wel dempen. En met een statine of een medicijn kun je het cholesterol naar beneden brengen. Maar als de oorzaak bij het koolhydraatmetabolisme ligt, omdat je elke dag veel te veel koolhydraten binnenkrijgt, en daardoor het cholesterolmetabolisme verstoord raakt. En dat we daardoor ook laaggradige ontstekingen veroorzaken. Want heel vaak gebeurt dat in de buikvetten, in het viscerale vetweefsel. En als we wat te dik worden, dan krijgen we een klein buikje. Ja, voor mannen vaak niet zo erg, voor vrouwen vinden we het wel erg. Maar eigenlijk is het voor mannen veel erger, metabool gezien. Daar ontstaan de eerste ontstekingen. En dat heeft weer tot gevolg dat je lipideprofiel verder verstoord raakt. Dus je voelt van het ene in het andere probleem. Dus als je niet begint bij de oorzaak, en vaak is dat het koolhydraatmetabolisme, dus veel te veel snelle koolhydraten binnenkrijgen, en tegelijkertijd heb ze weinig antioxidanten. Nou, dat is één van de problemen. Maar stress speelt ook een factor. Dus als je de stressfactor niet aanpakt, maar wel cholesterol gaat verlagen, dan schiet je over het algemeen niet zo heel veel meer. Die integrale aanpak, dat is nu wat wij op onze website proberen duidelijk te maken. Uh-huh. Er komen allerlei berekeningen op te staan, dus al die 56 testen kun je daar invullen.
Ja.
Daar komt een interpretatie uit, dus een interpretatie per test en per groep van testen. En uiteindelijk komt er een advies hoe je het beste je leefstijl en je voeding kunt aanpassen.
Oh, dat is heel mooi dan. Dan is dat heel laagdrempelig, denk ik.
Ja, dat is heel laagdrempelig. Ja. Maar de moeilijkheid merk ik wel om het in goed begrijpelijke taal om te zetten. Mm-hmm. Zodat het voor iedereen ook duidelijk is wat je bedoelt.
Ja.
Vervallen in vaktermen en moeilijke begrippen.
Ja.
Dat is, en dan ook uiteindelijk tot een... Tot een praktisch handvat te komen, waar mensen iets mee kunnen. Uh-huh. Dat is denk ik nog het moeilijkste van het geven.
Ja, dus ja dat ben ik helemaal met je eens. Ik heb al een tijdje geoefend met allerlei soorten bloedtesten. En het is op zich, ik kan prima een bloedtest afnemen. Maar om eigenlijk in één of twee zinnen het samen te vatten, dat is ontzettend moeilijk. Tenminste, dat vind ik. Ja, precies.
We kunnen even naar jouw waarde kijken.
Ja.
Ik heb ze niet bij de hand, ik heb ze niet bij het lichaam, maar ik heb ze net even bekeken. Mm-hmm. Globaal gezien ziet het er goed uit. Mm-hmm. We rapporteren alles in, met kleurtjes in het groen, in het oranje en in het rood. Rood betekent eigenlijk in de meeste gevallen eigenlijk naar de huisarts. Dat is dus toch wel dusdanig gestoord dat het meestal betekent dat je ernaar moet laten kijken. Uh-huh. Maar in de meeste gevallen, wat we terugrapporteren, zitten toch mensen in het oranje. Het oranje betekent eigenlijk dat er chronisch, meestal chronisch, iets aan de hand is wat verandering behoeft, aanpassing behoeft. Want als je dat een lange duur laat staan, dan gaat het eigenlijk te kwaad verergeren.
Ja.
En bij jou zagen we een licht verhoogde glucose van 5,3. Maar dat is eigenlijk dusdanig licht verhoogd. In ons PNH-programma zeggen we dan, daar heb je insuline voor nodig om het goed te interpreteren. Uh-huh. Bij sommige mensen is een glucose van 5,3 helemaal geen probleem. En bij anderen, die hebben naast die glucose ook een verhoogde insuline van 8 of 9 of 10.
Oh ja, ja.
Dat betekent dat je ook tegelijkertijd verhoogde insuline hebt, dat je insulineresistent bent.
Ja.
Dat is eigenlijk de voorfase van diabetes. Uh-huh. En dat is belangrijk om te kennen, want dat heeft altijd verandering nodig.
Ja.
Daar moet je altijd iets aan doen. Dat betekent simpelweg gewoon minder koolhydraten.
Ja, precies. Ja, ik heb sowieso, ik prik af en toe voor mijn bloedsuiker gewoon puur uit nieuwsgierigheid. En hij zit altijd nog goed.
Ja, ja. Nou, dat is belangrijk. Uh-huh. Een tweede factor dat meespeelt is stress. Uh-huh. Bij sommige mensen die hebben helemaal niet zo'n hoog insuline, maar wel een hoog glucose. En dan meestal gekozen van 5,5 of 6. Als we wakker worden 's ochtends, dan gaat het cortisol omhoog.
Ja.
En dat gaat echt heel snel omhoog. De reden daarvan is dat op het moment dat we wakker worden, hebben we glucose nodig.
Ja.
We hebben energie nodig. Cortisol is een glucocorticosteroïde. Dat zorgt ervoor dat aminozuren en vetzuren omgezet worden in glucose.
Uh-huh.
Ja, dus we maken nieuw glucose aan. En natuurlijk glycogeen. Ja, als eerste gaan we glycogeen gebruiken. Dus de voorraad glucose in de spieren en in de lever. En als dat voor een deel opgebruikt is, voor de helft ongeveer, dan beginnen we ook met aminozuren.
Uh-huh.
Uh-huh. En dat is alanine vooral, wat omgezet wordt in pyruvaat. En dat kan weer terug omgezet worden in glucose. Want glucose moet op peil gehouden worden. Dat is absoluut essentieel. We mogen niet te weinig krijgen. Dus dat wordt in de ochtend wordt dat al aangemaakt. En als we onvoldoende glycogeenvoorraad hebben, ja, omdat we dat de hele dag al verbruiken vanwege insulineresistentie of een chronische stress,
ja.
En dan raken we op een gegeven moment door onze glycogeenvoorraad heen. Door de nacht hebben we dan net wat te weinig en beginnen we in de ochtend aan onze aminozuurvoorraad. Dus eigenlijk de spieraanbraak. We kunnen eiwitten alleen maar gebruiken voor spieren af te breken. Dat is een belangrijk doel van eiwitten. En dat zie je ook bij jou. De CK is licht verhoogd. Hè? De CK waren het in de 200. Nou, die hoort eigenlijk onder de 150 te zitten. Dat betekent waarschijnlijk, vanwege die licht verhoogde glucose, dat je toch wat spier aan het afbreken bent.
Uh-huh.
Dat wordt nog dag wel weer opgebouwd, maar een continu afbraak en opbouw van spieren is eigenlijk niet gezond.
Nee.
Dat kan wel als je gaat sporten, dan heb je een acuut stressmoment. Uh-huh. Dat is dusdanig belastend voor de spieren. Dan komt daar volgt daar ook automatisch een anabole reactie op. En dan gaan die spieren ook weer opnieuw opgebouwd en zelfs nog sterker en beter worden.
Ja.
Als ze chronisch worden afgebroken, worden ze niet sterker en beter. Ze worden alleen maar slechter en slechter.
Ja.
Dus een chronisch afbraak van spieren en dus een chronisch verhoging van CK is eigenlijk geen goed teken. Het betekent eigenlijk dat je waarschijnlijk door stress je spieren voortdurend een beetje aan het afbreken.
Uh-huh.
Dus die combinatie licht verhoogde glucose en CK is geen gunstige combinatie.
Uh-huh.
Daarbij zien we dat de gamma-GT en ALAT licht verhoogd zijn. Nou, dat is eigenlijk precies hetzelfde verhaal. ALAT heb je nodig, is een enzym wat alanine omzet in pyruvaat en uiteindelijk in glucose.
Ja,
dus die ALAT is niks anders dan een uiting van verhoogde spieraanbraak. Gamma-GT is dat zegt iets over de voorraadglutathion. Als je voortdurend je spieren aan het afbreken bent, het kan ook gewoon simpelweg zijn omdat je te weinig antioxidanten binnenkrijgt.
Uh-huh.
In combinatie met verhoogde aanmaak van glucose uit aminozuren. Het nadeel van als je dat doet, het voordeel van als je het uit glycogeen maakt, glucose, is dat er puur glucose ontstaat en verder geen bijproducten. Het nadeel van het maken van glucose uit aminozuren is dat er vaak wat lactaat overblijft. En dat lactaat, dat is chronisch oxidatieve stress. Ja, dat geeft een aanmaak van lactaat, geeft een verschuiving van NAD en NADH. En dat is eigenlijk de basis voor de vorming van oxidatieve stress. Althans, voor tekort aan reducerend vermogen.
Uh-huh.
En dat zie je terug aan je gamma-GT. Die is licht verhoogd. En dat betekent echt dat je een tekort aan glutathion hebt. Want glutathion, dat zorgt ervoor dat al je antioxidanten stoffen weer omgezet kunnen worden in reducerende stoffen. In feite is glutathion, zeg maar, de recyclingmachine voor oxidatieve en reductieve stoffen. Vitamine C wordt voortdurend omgezet, dehydroascorbinezuur wordt voortdurend omgezet in ascorbinezuur met behulp van glutathion. En dat hebben heel veel glutathion nodig om ons redoxysteem op peil te houden. Nou, daar heb jij wat te weinig van.
Ja.
Dus als je vraagt, wat is nou het advies? Nou, dat is stressreductie.
Uh-huh.
Wellicht iets minder koolhydraten. Maar in ieder geval zorgen dat je antioxidantstatus op peil komt. Dat zien we ook aan de lichter hoogte ferritine. Uh-huh. Ferritine mag niet te laag zijn, maar mag zeker niet te hoog zijn. Ferritine wat iets te hoog is, dus geeft aan dat er te veel ijzer is. En ijzer is een van de belangrijkste oxidatieve stoffen in ons lichaam. Dat is uitermate toxisch, heel schadelijk.
Uh-huh.
Dus ook een verhoogd ferritine is niet gunstig. De huisarts kijkt alleen, de specialist naar ferritinewaarde boven de 250. Maar wij zeggen eigenlijk boven de 150 vinden we eigenlijk al te hoog. Als je het op de lange duur verhoogd hebt, dan moet je het gewoon onder de 100, 150 houden. Dus ook daar zit een probleem in, maar dat heeft weer te maken met tekort aan glutathion. Dus al die dingen hangen met elkaar samen.
Ja.
Je redoxstatus, daar moet je zeker wat aan doen. Vitamine C is de basis. Alpha-liponsuur kun je tijdelijk wat bij gebruiken. En acetylcysteine is een heel goed middeltje. Wat ook je glutathionstatus verbetert. Maar over het algemeen ben ik een groot voorstander van natuurlijke producten. De kruiden en specerijen uit onze eigen tuin en keuken gebruiken we veel en veel te weinig. Daar is echt een chronisch gebrek aan. We hebben het vaak over mediterrane keuken, de Italiaanse keuken. Uh-huh. Als je kijkt wat wij gebruiken aan kruiden en specerijen, dan hebben we het maar gewoon simpel over selderij, lava's, bieslook, dat soort stoffen, kaneel, kruidnagel, noem maar op. Dat zijn de voedingsproducten waar onze antioxidanten uit voorkomen.
Ja.
Dat gaat dus ook uit wortel en uit groente natuurlijk. We richten ons heel veel op curcuma en groene thee.
Ja.
Dat is heel belangrijk om de ferritine te verlagen. Groene thee is bekend dat het ijzer bindt. En er zitten polyphenolen in die ijzer binden. En daardoor dus je ijzerstatus verbeteren. De Nederlandse kruiden, die gebruiken veel en veel te weinig. Dus ik denk dat daar echt een... we richten ons veel op groente en fruit. Dat is heel belangrijk, heel goed. Uh-huh. Maar denk ik wat te weinig op de belangrijke kruiden en specerijen in onze keuken. Dat behoeft echt veel meer. De supermarkt die gebruikt eigenlijk alleen maar zout. Uh-huh. Dat is veel goedkoper.
Ja.
En gebruikt bijna geen kruiden in de kant-en-klaar producten of in de supermarktproducten. Wel heel veel zout en heel veel suiker. Dus de basis van heel veel chronische ontsporingen. Ik noem dat niet voor niks gekscherend het supermarktsyndroom. Maar het komt toch vooral uit de manier waarop we ons op dit moment gaan voeden.
Ja, precies. Dus dat is inderdaad een hele goede tip om meer te doen met kruiden uit het keukenkastje, zeg maar.
Ja, en dan niet een paar milligram, maar echt royaal.
Ja. Ja.
Daar krijgen we echt geen overmacht van.
Nee, precies. Ik ga het eens meenemen met het maken van recepten en dingen. En dan kan ik altijd eens wat bedenken. Leuk.
Ja.
En wat zijn jullie toekomstplannen?
Ik zeg altijd, ik heb samen met Mieke opgericht.
Uh-huh.
We zeggen altijd waar we maar 40 jaar eerder mee begonnen. Maar zo hebben dingen hun beloop.
Ja.
Ik ben 62 en ik ben 67. Het belangrijkste voor onze toekomst is dat we een goede opvolger vinden. Uh-huh. En een jonge collega die we kunnen gaan inwerken. Dezelfde interesse krijgt die voedingsgeneeskunde als ik. De kennis wat kan overdragen.
Ja.
En dat wij toch met een aantal jaren het wat rustiger aan gaan doen. Maar,
ja, precies. Ja.
Dat zit er nu nog niet in.
Nee, dat zou ik zeggen. Als ik het zo hoor allemaal, wat jullie doen, zijn jullie druk. Ja, ja. Nou ja, hartstikke goed. Ja, ik heb sowieso nog een vraag, maar ik denk dat ik het antwoord al een beetje weet. Heb je nog een tip voor de luisteraars? Wat ze kunnen doen om fitter en gezonder te worden?
Nou, het beginnen natuurlijk meten is weten. Hè. We beginnen met vaststellen van waar zit onze problemen.
Ja.
Heb je een folaat tekort, ja, dan kun je wel koolhydraten minder, maar dat heeft echt geen zin. Uh-huh. Meten is heel belangrijk. Maar goed, ik zeg het natuurlijk ook een beetje vanuit eigen belangen, maar ook uit eigen kennis, uh-huh, kunde. En tweede is de basisgezonde voeding. Dat moet iedereen mee beginnen, ongeacht wat er aan schot. Daar heb ik net al een aantal tips voor gegeven.
Uh-huh. Nee, precies. Dat is duidelijk, denk ik. Nou, hartstikke goed. Ik ga sowieso de website, die mag jij zo ook nog even noemen. En die ga ik ook in het verhaal erbij zetten. Dus dan, maar in ieder geval, het lijkt me zo hartstikke duidelijk. En dan denk ik dat mensen toch weer wat meer informatie hebben over de mogelijkheden die er ook zeker preventief allemaal zijn. In ieder geval hartelijk dank voor je uitleg. Ook over mijn bloedverhaal, zeg maar, is dat nog meteen duidelijk. En wil jij nog even de website noemen?
Ja, we hebben twee websites. www.hersenschrok.com. En de nieuwe website wordt www.yournutrilab.nl.
Sorry, wat zei je? You?
Yournutrilab.
Oké, Yournutrilab. Oké. Nou, top. Hartstikke goed. Dan ga ik dat erbij vermelden. En dan hoop ik dat mensen daar nog meer informatie gaan zoeken en doen. In ieder geval, dank voor de moeite.
Heel fijn. Dank je wel voor de podcast. Het was voor mij voor de eerste keer om een podcast te maken. Dus heel spannend hoe het eruit gaat zien.
Ja, leuk. Ja, je krijgt het van tevoren te horen. Is goed, alsjeblieft.
Oké, dank je. Dag.